Goedenavond en hartelijk welkom bij de Bijbelstudie van de Christelijke Gemeente De Bron in Heerlen. Wat fijn dat u vanavond ook weer aanschuift. Ik wil u van harte aanmoedigen om de open Bijbel erbij te houden. Normaal gesproken op de donderdagavond als we fysiek samenkomen, dan heb ik een PowerPoint met alle Bijbelteksten die ik daarop kan projecteren. Dat is in deze setting wat moeilijker en wat meer tijdintensief, dus Dat doe ik dan even niet. Maar hopelijk heeft u een eigen Bijbel erbij en kunt u goed meekijken, meelezen met het woord van God. Vanavond gaan we weer verder met Johannes hoofdstuk 14. Ik hoop het hoofdstuk af te maken. En dan zijn we alweer zo'n 1/3 van de reden van de Heer Jezus zijn we dan door. En ik wil samen met jullie gaan lezen Johannes hoofdstuk 14 en vers 22 tot en met 31. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst beginnen met gebed en het vragen van een zegen over deze tijd. Vader in de hemel, dank u voor deze bijeenkomst online. Dank u voor uw woord. Dank u dat we het mogen bestuderen, dat we het mogen kennen, dat we het mogen begrijpen door het werk van uw Heilige Geest en dat we het mogen toepassen om tot eer van uw glorie en uw naam te leven. Vader, we bidden dat u in ons midden mag zijn en dat u het werk van verlichting in ons hart mag doen. Dat wij werkelijk onze harten in brand mogen hebben, in vuur en vlam voor u. Dat er weer een vuurtje mag worden aangewakkerd. Vader, u kent de harten waarmee we vanavond tot u naderen. Misschien onzeker, misschien boos, misschien ongerust. Vader, u kent de staat van ons hart. En we vragen dat u ook de vrede, die alleen u kan bewerken, in ons hart mag storten. Vader, wij bidden u zegen over deze avond. In Jezus' naam. Amen. Johannes hoofdstuk 14. We gaan beginnen met vers 22. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht, en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb: ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het al zou gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover het stukje wat we vanavond willen behandelen. Ik ga niet vers voor vers hier alles uitleggen, maar ik wil eigenlijk me richten op twee punten in dit stukje. En die hebben allebei te maken met Gods werk door zijn Heilige Geest. De hele reden die Jezus geeft is gecentreerd op de helper, de parakleet, zoals we dat ook wel vanuit het Grieks zeggen. De trooster wordt het in deze vertaling vertaald, de helper, de goede vriend, de advocaat. Dat zijn allemaal goede vertalingen van dit woord. En er zijn 5 passages in deze paar hoofdstukken die gaan over de Heilige Geest als die parakleet, als die trooster, als die helper. En we komen nu in een stukje waar de tweede verwijzing naar de parakleet wordt gemaakt. En dat is in vers 26, waar staat: de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus Jezus vertrekt. Dit is zijn afscheid aan de discipelen. Maar hij brengt ook woorden van troost. En hij zegt: ik laat jullie niet alleen achter. Ik laat jullie niet als wezen achter. Maar ik ga jullie de Heilige Geest schenken. Nou, die Heilige Geest die is uiteindelijk gekomen 10 dagen nadat de Heer Jezus teruggegaan is naar zijn Vader. Hij heeft toen tegen zijn discipelen gezegd: blijf in die bovenkamer wachten. Ik ga terug naar Jeruzalem en wacht op de belofte van mijn Vader. En op de dag van Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort. En niet alleen op de apostelen, maar op alle gelovigen die daar in die bovenkamer verzameld waren. En door het boek Handelingen zie je dat de Heilige Geest niet alleen aan die 120 werden gegeven, maar ook aan alle Joden die hem aangenomen hebben. En niet alleen aan de Joden, maar vanaf hoofdstuk 10 in Handelingen zie je dat God ook de geest aan niet-Joden gaat schenken. En zo zien we dat elke gelovige het recht heeft op het ontvangst van de Heilige Geest. Daar hoef je niet nog extra geestelijk voor te zijn, maar die komt bij de bekering, bij de wedergeboorte, komt die in ons wonen. We hebben de Heilige Geest allemaal ontvangen, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 13. En wat doet die Heilige Geest daar? Dat is niet alleen een kracht die in ons woont, maar dat is een persoon die ons vergezelt. Een persoon die ons helpt. Een persoon die, zoals we het hier al gezien hebben, de trooster genoemd wordt. De helper, de ondersteuner. En een heleboel van wat Jezus aan zijn discipelen gaat uitleggen, heeft te maken met het werk van de Heilige Geest in het leven van de apostelen, maar ook in het leven van elke gelovige. En er zijn 2 aspecten van het werk van de Heilige Geest wat ik vanavond wil benadrukken. Het eerste lezen we in vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen de Judas, niet Judas Iscariot, maar een andere Judas in het gezelschap, die gevraagd had: hoe is het dat u zichzelf gaat openbaren aan ons, maar niet aan de wereld? Want je moet je natuurlijk voorstellen, de discipelen die verwachten een manifestatie van Jezus als Messias. Ze hadden verwacht dat Jezus zichzelf zou openbaren als de koning die het Messiaanse Rijk zou binnenbrengen. Ze zijn nog altijd aan het wachten op een aards koninkrijk. Maar Jezus zou zijn aards koninkrijk pas in de eindtijd gaan brengen. Maar in de tussentijd was er sprake van een verborgen koninkrijk. Was er sprake van een geestelijk koninkrijk. En dus zou hij zich niet op dit moment openbaren aan de wereld, maar alleen aan zijn volgelingen. Het is een verborgen Christus die wij momenteel dienen. Een Christus die niet voor de wereld zichtbaar is. En Jezus gaat zijn discipelen helpen begrijpen wat de aard van het tijdperk van de gemeente zal zijn. Het is niet een aards openlijk koninkrijk met manifestatie van de kracht van de Heer Jezus, die met fysieke ogen gezien kan worden, maar het is een geestelijk koninkrijk met een verborgen Christus die momenteel aan de rechterhand van God zit, maar die zijn geest heeft uitgestort om onzichtbaar voor fysieke ogen, werkzaam te zijn in en door ons heen. En door die Heilige Geest, vers 23, zegt de Heer Jezus, nu even weer terug naar onze tekst, Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Nou, dat is al een nadruk die we gezien hebben, dat, dat gehoorzaamheid en liefde altijd samen optrekken. Je kunt niet zeggen, ik heb de Heere God lief, terwijl je in ongehoorzaamheid leeft. Want Jezus zegt, je toont juist mijn liefde voor mij door zo te leven dat ik een welbehagen in jouw leven heb. Dat jij gehoorzaam bent aan mijn verlangens voor jouw leven. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem lief hebben en wij, dat is Vader en Zoon, zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus God de Vader en God de Zoon, die nemen intrek in ons leven wanneer wij God, wanneer wij Jezus Christus lief hebben. Dat woordje intrek, dat hebben we al eens een keer gezien in dit onderwijs. En wel in vers 2. Daar zegt Jezus, in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Dus in de hemel zijn woningen, woonplekken. En er zijn vele woonplekken. En Jezus is heen gegaan om een plaats voor ons voor te bereiden. Maar in de tussentijd is er dus een andere woning waarin hij bij ons komt wonen. Wij zijn de woning, hij komt bij ons wonen. Dadelijk is het andersom. Dan heeft hij de woning en komen wij bij hem intrek nemen. Dus de rollen zijn nu even omgedraaid. Wij zijn de woning en God, de Vader en God, de Zoon, nemen intrek in ons leven. En ik zou deze woorden eraan toevoegen, door de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest komen Vader en Zoon in ons wonen. Dat is heel bijzonder. Je ziet in het Oude Testament al dat God graag onder zijn volk wilde wonen. Je ziet het in de woestijn, als hij het volk Israël bevrijdt uit de slavernij. En hij geeft instructies voor de tent, de tabernakel, waarin hij mag wonen. Hij woont dan in dat kleine achterkamertje. En die gouden kist met die engelen daarbovenop, dat is zijn troon. En de zichtbare manifestatie van zijn aanwezigheid onder dat volk was dat er boven die tent zo'n kolom van vuur en wolk aanwezig was. Daaraan konden de Israëlieten zien dat God in hun midden was. En als het tijd was om de tent weer op te breken en te verhuizen, dan ging die wolk omhoog en dan ging iedereen zijn spulletjes inpakken, werd er naar een nieuwe locatie afgereisd en daar werd alles weer opgezet en kwam die wolk weer rusten op de tabernakel. Dus door die hele woestijnreis, 40 jaar lang, was God in hun midden. God is een God die graag woont onder de mensen. Die tabernakel die stond ook precies in het midden van het kamp, met alle stammen, de 12 stammen van Israël, eromheen. En God laat daardoor zien dat hij zich verblijdt om onder zijn volk te wonen. Later werd die tent natuurlijk vervangen door een gebouw dat Salomo de koning gaat bouwen, een tempel. En ook daar vult de tempel zich met rook en zie je dus de heerlijkheid van God die neerdaalt uit de hemel en letterlijk in die tempel gaat wonen. Want God, nogmaals, is een God die graag onder de mensen woont. Uiteindelijk gaat die heerlijkheid, die Shekinah, die heerlijkheid van God, die rookwolk, die vertrekt. Je ziet in Ezekiel dat hij een visioen krijgt dat die heerlijkheid van God weggaat uit de tempel. Maar die heerlijkheid die komt terug. En die komt eigenlijk in eerste instantie terug in de Heer Jezus zelf. Jezus verwees naar zijn lichaam als een tempel. Hij zei, breek deze tempel af en ik bouw hem weer op in 3 dagen. En met de komst van de Heer Jezus is de heerlijkheid van God weer in ons midden. We lezen ook in Johannes hoofdstuk 1 dat de Heer Jezus, en misschien is het wel een mooie tekst om nog even op te zoeken. Ik heb hem recentelijk nog eens een keer aangehaald. Maar dit is een hele mooie verwijzing in Johannes hoofdstuk 1. En vers 14, daar staat, en het woord, dat is de Heer Jezus, is vlees geworden, dat betekent hij is mens geworden, en heeft onder ons gewoond. Dat woordje gewoond, dat betekent letterlijk, hij heeft zijn tent hier opgeslagen. Hij heeft zijn tent hier opgezet. En het is dus ook een verwijzing dat de Heer Jezus, net zoals de tabernakel in het Oude Testament, de aanwezigheid van God liet zien, zo was Jezus ook in ons midden. Hij kwam om mens te worden. Hij werd vlees en bloed en woonde onder ons. En met de komst van de Heer Jezus is de heerlijkheid van God weer onder de mensen. Maar Jezus is weer naar de hemel opgevaren. Maar nu heeft hij zijn Heilige Geest uitgestort. En wie is nu die tempel? Nou, wij zijn die tempel. Dat is het prachtige. En dat is niet alleen zo op individueel niveau, maar dat is ook zo op gemeenschappelijk niveau. Er zijn 2 teksten die hierbij belangrijk zijn. En ze zijn allebei in het boek 1 Korinthe. En de eerste tekst is 1 Korinthe hoofdstuk 3. En daar lezen we in vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Wat niet in de vertaling goed te zien is, is dat het woordje u een u van meervoud is. Dus je zou het kunnen vertalen, weet u niet dat u samen of dat u allen Gods tempel bent. Dat betekent dat wij gezamenlijk de tempel van God zijn. Je zou kunnen zeggen, als lokale gemeente zijn wij een tempel. Je zou het zelfs nog verder kunnen uitbreiden naar de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij zijn Gods heiligdom. En Gods geest woont in ons. Efeze hoofdstuk 2 praat over het feit dat de wereldwijde kerk van Jezus Christus niet alleen een lichaam is, maar ook een tempel. Een lichaam voor Gods Zoon, een tempel voor Gods geest. Dat God de geest, God de Heilige Geest, in de gemeente van Jezus Christus woont. Dat hij als die wolk als het ware, die de heerlijkheid en de aanwezigheid van God manifesteert, dat hij in de wereldwijde, maar ook de lokale gemeente, dat hij aanwezig is, dat hij daar woont. Dus wij als gemeente zijnde zijn een heiligdom waar Gods Heilige Geest in verblijft. Maar niet alleen zijn wij gemeenschappelijk de tempel van God, maar als we blijven lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 6, lezen we dat in vers 19 van hoofdstuk 6 staat, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het is niet alleen zo dat God ons hart wil hebben. En dat als je hart maar oprecht en goed is, dat het allemaal goed is tussen jou en de Heer. Nee, God wil ook je lichaam hebben. En jouw lichaam wordt in deze tekst specifiek benoemd als de tempel van de Heilige Geest. De tempel van God. Dus God woont niet alleen in ons hart en wil niet alleen dat wij in ons hart dingen opgeruimd hebben, maar dat ook in ons lichaam, dat we elk aspect van ons lichamelijk bestaan ook leven tot eer van Hem. Dat wij in reinheid en in heiligheid leven, ook in ons lichaam. Wat we doen met onze lippen, de woorden die we uitspreken naar anderen toe, dat moeten woorden zijn die passen bij de heiligheid van God. Want ook mijn lippen zijn onderdeel van de tempel waarin Gods Heilige Geest verblijft. Wat ik met mijn handen doe, is belangrijk en laat zien dat ik een heiligdom van God ben. Ik kan mijn handen gebruiken om God te verheerlijken, maar ik kan mijn handen ook gebruiken om mijn vlees te voeden of om te zondigen of wat dan ook. Dus samen, als gemeente zijnde, zijn we een tempel van God en woont Gods Heilige Geest in ons midden, maar ook individueel en lichamelijk zelfs. Hij woont niet alleen in ons hart, in het geestelijk gedeelte van ons leven, zou je kunnen zeggen, maar ook in het lichamelijke gedeelte en aspect van mijn leven. Gods Heilige Geest heeft woning ingenomen in ons lichaam. Nou, wat betekent dat? Dat betekent nummer 1, dat God altijd bij ons is. Overal waar ik ga, daar gaat Gods Heilige Geest met mij mee. Er is nergens een plek op aarde waar ik naartoe kan gaan waar God niet is. Ten eerste omdat Hij alomtegenwoordig is, maar ten tweede omdat ik Hem overal met mij meeneem. Ik ben namelijk zijn tempel. En ik ben nooit alleen. Ik mag altijd leven in de wetenschap dat God in mijn leven aanwezig is. En dat Hij een plan heeft en dat Hij erbij is, wat er ook gebeurt. Maar er is nog een tweede aspect, een tweede toepassing die je zou kunnen maken. En dat is dat de Heilige Geest ook gemeenschap met ons wil hebben. Hij is de middelaar, zou je kunnen zeggen, tussen de Vader, de Zoon en ons. De drie eenheid heeft een prachtige relatie onder elkaar. En God de Vader doet alles wat Hij doet in de Zoon. Door de Zoon zou je kunnen zeggen. En de Zoon doet alles wat Hij doet in de kracht van de Heilige Geest. Dus de drie-eenheid is betrokken en door de Heilige Geest woont de drie-eenheid in mijn hart en leven, in mijn lichaam. En daardoor mag ik ook door de Heilige Geest in de naam van Jezus tot de Vader komen. Alles komt van de Vader door de Zoon en de Heilige Geest naar mij toe. En ik mag, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar het laddertje van de drie-eenheid weer beklimmen om in de Heilige Geest door Jezus Christus tot de Vader te naderen. Dus mijn gemeenschap beweegt ook door de Heilige Geest richting de Vader. En ik ben dus nooit alleen, maar ik mag dus ook gemeenschap hebben met God. Dat is een bijzondere gedachte. Dat ik als nietig mens, dat ik als sterveling, dat ik als zondaar, en ook al ben ik bekeerd, maak ik nog steeds fouten in mijn leven, leef ik nog steeds niet elke dag zoals het Hem behaagt. Maar ik mag toch met Hem gemeenschap hebben. Hij zoekt het op. Hij woont in mijn hart met vreugde. Omdat op basis van het werk en de persoon van Jezus Christus, ik volledig rechtvaardig in zijn ogen ben. Toen ik op school zat, mijn opleiding volgde, had ik een bijbaantje waarin ik onder andere moest zorgen voor het maaien van het gras en allerlei tuinonderhoud op het campus van de school waar ik zat. Maar in de zomervakanties bleef ik ook vaak daar de tijd doorbrengen, omdat het veel te duur was om vanuit Amerika weer naar Nederland terug te vliegen. Voor alleen maar de zomervakantie. Dus ik bleef mijn zomervakanties vaak in de Verenigde Staten. En toen moest ik een keer iemand anders baantje, zeg maar, iemand anders werk gaan doen die vakantie had. En ik moest de vuilniscontainers moest ik ophalen. En die moest ik legen in de vuilniswagen. En één keer per jaar werden die ook uitgespoten, zodat ze weer schoon waren. En omdat ik dus een eerstejaars student was, kreeg ik alle vuile taakjes op mij. En mocht ik een dag of zo allemaal vuilniscontainers met een hoge drukspuit schoonspuiten. En dat was nogal een vies werkje. Dat rook niet zo fris. En je kreeg allemaal spetters van dat vieze water over je heen. En dus aan het eind van de dag was je ook wel heel klaar voor een lekkere, lange, warme douche. Maar de gedachte kwam in mij op, toen ik dat aan het doen was, dat mijn hart eigenlijk net zo smerig en stinkend is als zo'n vuilniscontainer. En toch kiest de Heilige Geest ervoor om in mijn hart te wonen met vreugde. En dat laat ons zien eigenlijk hoe nederig onze God is. Dat Hij vreugde neemt om in mijn leven, hoe gebrekkig en hoe zondig het ook nog is, om in mijn leven zijn woning in te nemen. Dat is toch heel bijzonder. Als laatste toepassing wil ik maken dat als mijn lichaam een tempel van de Heilige Geest is, dat ik ook de verantwoordelijkheid heb om een heilig leven te leiden. Dat ik de tempel van God niet veronachtzaam, maar dat ik de tempel van God, mijn lichaam, goed verzorg. Dat ik het goed laat bewegen, in goede conditie laten zijn. Dat ik goede voeding tot me neem. Maar ook dat ik mijn lichaamsdelen gebruik tot eer van God. En dat ik de dingen waarnaar ik kijk, op televisie, op internet, dat ik zorg dat mijn ogen, die van de Heilige Geest zijn, dat ik die gebruik om op reine dingen te kijken en niet op dat wat onrein is. De toepassingen zijn eindeloos, maar ik denk dat we begrijpen waar het hier om gaat. Mijn lichaam is niet van mezelf. We denken wel eens, ik mag doen wat ik wil met mijn lichaam, want het is toch mijn lichaam. Maar dat is niet zo. Onze lichamen zijn niet van onszelf. Onze lichamen zijn duur gekocht. En wat ons rest te doen is om dat wat God ons gegeven heeft, om dat als een rentmeester te verzorgen en in te zetten tot heerlijkheid van zijn naam. God woont in ons door zijn geest. Dat was het eerste punt van de les vanavond. Maar ik wil nog een tweede punt benadrukken. En die wil ik halen uit vers 26. We gaan dus even terug naar Johannes hoofdstuk 14. En ik ga met jullie lezen even nog een keer vers 26. Daar wordt de volgende belofte van de Heer Jezus verwoord. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Een van de dingen die je vaak hoort als je gaat evangeliseren en je haalt de Bijbel tevoorschijn om daar een tekst uit te citeren is: ja, maar waarom zou ik dat boek aannemen alsof het het woord van God is? Waarom geloof jij dat de Bijbel de waarheid spreekt? Ik geloof dat helemaal niet. De Bijbel wordt vaak in kwestie geroepen door ongelovige mensen. Als een boek met mythes, met fabels, met misschien wel wat geestelijke waarde, maar zeker niet als een boek wat de waarheid historisch gezien per se of noodzakelijk verwoordt. In de oudheid hadden we een heleboel legendes en opgeblazen verhalen en primitieve manieren om over God na te denken en over de natuurverschijnselen. En zo wordt de Bijbel aan de kant gezet. Soms wordt de Bijbel ook aan de kant gezet omdat men niet gelooft dat Jezus al die wonderen gedaan heeft. Er wordt gezegd, nou ja, Jezus was wel een historische figuur. Hij heeft wel bestaan, dat willen we wel aannemen. Hij was zeker ook een goed mens, daar willen we ook best wel in meegaan. Maar ja, die wonderen die hier opgeschreven worden in de evangeliën, dat is toch wel, daar kunnen we ons toch in onze wetenschappelijke, met onze huidige wetenschappelijke kennis, kunnen we toch moeilijk accepteren dat deze wonderen echt hebben plaatsgevonden. En er wordt wel eens geredeneerd, ja, die discipelen, die kunnen zich misschien vergist hebben. Misschien dat na verloop van jaren, dat de verhalen rondom de historische Jezus zo uitgebreid werden en dat er overdreven werd. En de verhalen werden steeds mooier en steeds groter. En opeens was hij een wonderwerker en was hij de Zoon van God. En dat is allemaal een beetje gegroeid. Dus die discipelen die hebben zich vergist of... Ja, die verhalen die zijn in de loop van de tijd zo gegroeid. In het van generatie tot generatie overbrengen van die verhalen. De discipelen die waren misleidend. Die hebben opzettelijk allerlei verhalen verzonnen. Maar wat we hier zien is een belofte van de Heer Jezus. Dat de Heilige Geest... Dus die niet alleen in ons woont, maar ook andere taken heeft. Dat die Heilige Geest de discipelen gaat herinneren aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. En de dingen die er gebeurd zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het Johannesevangelie, dat was waarschijnlijk pas laat in de eerste eeuw geschreven. Pak een beet, het jaar 90. Dus er zit al 60 jaar tussen de gebeurtenissen die Johannes beschrijft in zijn evangelie en het moment dat hij ze op papier zet. Hoe kan Johannes nou 60 jaar later nog herinneren met nauwkeurigheid dat Jezus deze dingen gezegd heeft? Want er staan ook gesprekken in het Johannes-evangelie. Denk aan het gesprek met Nicodemus. Hoe kunnen we nou beweren, dat lijkt heel onrealistisch, dat Johannes 60 jaar later zich nog kan herinneren welke woorden er uitgesproken zijn? Nou, dat kan omdat de Heilige Geest daar ook een rol in speelde. Dat is wat Jezus hier belooft. Hij zegt, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest, die gaat zorgen, die de auteur is van de Bijbel, die gaat ook zorgen dat de apostelen, nummer 1, onderwezen zijn, dus dat zij juist interpreteren wat Jezus gezegd heeft. Dus de boodschap die de wereld ingegaan is door de apostelen, was niet een verkeerde interpretatie van wat Jezus bedoeld heeft, maar een exacte overeenkomst met de boodschap die Jezus daadwerkelijk bracht. Daar zorgde de Heilige Geest voor, in het hart en leven van de apostelen. Hij onderwees hen. Je ziet ook vaak dat in de evangeliën, dat de discipelen soms helemaal niks begrijpen van wat Jezus bedoelt. Ze zijn constant aan het vragen, maar wat bedoelt u daarmee? En ze begrepen helemaal niks van het sterven van de Heer Jezus. Zagen ze ook eigenlijk niet zo aankomen. Dus ze wisten wel dat er iets ging gebeuren, maar ja, ze hadden nog altijd dat beeld achter in hun hoofd van dat prachtige koninkrijk en die welvaart die zou komen. Dat zij aan de rechter en de linkerhand van Jezus zouden regeren. En van de opstanding, daar begrepen ze al helemaal niks van. Sterker nog, ze waren zeer verbaasd toen Jezus opstond uit de dood en hij zich vertoonde aan hen. Terwijl hij toch meerdere keren had voorspeld dat hij op de derde dag zou opstaan. Dus het inzicht, het begrip van de discipelen, dat was op een erg laag pitje. Ze hadden, je zou kunnen zeggen, een heel laag geestelijk IQ. Het was pas naderhand dat de dingen die Jezus gezegd had opeens hun ogen deed openen. Dat ze begrepen wat hij bedoelde. En dat is dus ook het werk van de Heilige Geest. Het onderwijzen van de Heilige Geest. Zodat de apostelen de boodschap juist kregen. En dat de links die ze legden met het Oude Testament enzovoorts, dat die geheel klopten met de gedachte van God zelf. Dus, we zien dat de Heilige Geest hen herinnering gaf. We zien dat de Heilige Geest hen begrip gaf, hè, onderwijs. Uit deze tekst halen we die twee werken van de Heilige Geest. We zien ook dat de Heilige Geest het schrijven van de apostelen, dat later zou gebeuren, hè, de evangeliën, maar ook de brieven en uiteindelijk de openbaring aan het eind van het Nieuwe Testament, dat die geïnspireerd zijn. En hiervoor moeten we eventjes naar 2 Timotheus hoofdstuk 3. Dat is eigenlijk de klassieke tekst over de inspiratie van de Bijbel. En als ik het woord inspiratie gebruik, dan gebruik ik dat niet in de zin van je kijkt op televisie naar de Olympische Spelen en je ziet daar Usain Bolt, hè, de snelste sprinter ooit. En je wordt geïnspireerd door hoe snel hij kan rennen. En je denkt, oh, dat wil ik ook. En je gaat trainen omdat je geïnspireerd bent door Usain Bolt. Dat is niet de inspiratie waar de Bijbel het over heeft. Het woord wat in 2 Timotheüs hoofdstuk 3 gebruikt wordt, vers 16, daar staat heel de schrift is door God ingegeven. Dat is de vertaling eigenlijk van de herziene Statenvertaling. Het is mijn inziens ook een beetje een ongelukkige vertaling, want het woord betekent eigenlijk gewoon uitgeademd, niet ingegeven. Dus het is niet dat de Heilige Geest het in hun hart legde, maar dat het schrijven van de brieven die door de apostelen gedaan werd, het uitademen van God was. En daardoor ook het woord van God werd. Wanneer wij woorden uitspreken, gebruiken wij onze adem om die woorden uit onze keel voor te laten komen. He, dus onze woorden worden gedragen op de adem die we uitademen. Je kan niet spreken zonder dat er lucht beweegt langs de stembanden. Er moet adem langs gaan om het woord uit te spreken. Probeer het maar eens. Probeer maar eens zonder beweging van lucht een woord voor te brengen. Dat kan niet. Dus wanneer in 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 16 staat, heel de schrift is door God ingegeven of geïnspireerd dan bedoelen we daarmee heel de schrift, het woord van God, de Bijbel, is door God uitgeademd. Dit zijn de woorden van God. In ieder geval de originele correspondentie, de originele geschriften, waren het volmaakte woord van God. Dat betekent niet dat God die woorden gedicteerd heeft. Want je ziet bijvoorbeeld dat de grammatica van de brieven van Paulus een bepaald kenmerk, een kenmerkende aard heeft. En die heel anders is dan de schrijfwijze van Johannes of Petrus of de profeten in het Oude Testament. Hun eigen woordenschat, hun eigen manier van uiten, wordt bewaard gebleven in het eindproduct. En toch mogen we weten dat de Heilige Geest degene was die in al deze schrijvers zijn woorden heeft uitgeademd. Je kan het vergelijken met een soort orkest. Ieder instrument in het orkest heeft een eigen geluid. Maar je zou je kunnen voorstellen, en dit is ook wel eens gebeurd, dat er een soort eenmansorkest is. Eén persoon speelt meerdere instrumenten en laat de partijen van die instrumenten laat hij opnemen. En je kan al die opnames bij elkaar brengen tot een prachtig muziekstuk waarin allerlei instrumenten ten gehoor gebracht worden, maar die uiteindelijk allemaal door één persoon gespeeld zijn. Dat is de Bijbel. Er is maar één auteur en dat is de Heilige Geest. Hij heeft woorden uitgeademd door de filter van de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament. Zodat wat er op papier terecht kwam, het volmaakte woord van God is geworden. Dat is de leer van de inspiratie van de Bijbel. En de Heilige Geest is degene die dat hele in schrift het op schrift stellen, dat hele proces heeft gemanaged. Hij is verantwoordelijk geweest daarvoor. Dus we hebben een volmaakt woord van God. We hebben een woord dat genoegzaam is. We hebben een woord dat gezaghebbend is. Waarom citeren christenen zo vaak uit de Bijbel? Waarom preken wij uit de Bijbel? Als ik een preek breng, wil ik heel voorzichtig zijn dat alles wat ik zeg geworteld is, gegrond is in het woord van God, in de Bijbel. Waarom? Omdat mijn mening er niet toe doet. Mijn zienswijze en mijn waarheid kan verkeerd zijn, kan uit balans zijn, kan uit evenwicht zijn. Maar hoe dichter ik blijf bij de exacte verwoordingen van de Bijbel en wat de Bijbel mij leert, hoe meer ik ervan overtuigd mag zijn dat de preek die ik breng ook daadwerkelijk correspondeert met de waarheid. En dat is belangrijk. Nu doet de Heilige Geest een soortgelijk werk ook in ons. Dus als we in Johannes hoofdstuk 14, en we kunnen even teruggaan naar die tekst. Als daar staat dat de Heilige Geest u in alles onderwijzen zal en u in herinnering brengen zal wat ik u gezegd heb, is dat in eerste instantie het werk van de Heilige Geest in de levens van de eerste apostelen. Maar er is ook een soortgelijk werk wat de Heilige Geest in ons doet. Wij hebben de Heer Jezus niet gezien. Dus hij kan moeilijk ons in herinnering brengen wat Jezus daadwerkelijk gezegd heeft, want we waren daar niet bij. Maar een soortgelijk werk doet de Heilige Geest in ons allemaal. Hij onderwijst ons, hij verlicht ons, hij geeft dus ons inzicht, net zoals hij de discipelen inzicht gaf om te begrijpen wat Jezus gezegd had. Zo doet hij een soortgelijk werk in ons hart. Dat noemen we dus verlichting. Alsof hij de rolluiken van ons hart open doet en het licht binnenstroomt en wij een aha-moment hebben. Ja, dat aha-moment, dat is de verlichting van de Heilige Geest. Vaak als mensen tot bekering komen, is er een aha-moment. Er is het kwartje valt, ze begrijpen het. Hè? Of er is een overtuigingskracht. Ze hebben het misschien al meerdere keren gehoord, het evangelie, maar op dat moment kwam het met kracht binnen. Dat was de Heilige Geest die hun harten verlicht heeft. En licht bracht in de interne duisternis van hun denken. Dat is een prachtig werk wat Gods Geest in ons doet. Niet alleen bij de bekering, maar ook door ons hele leven heen. En dat is ook progressief. Dat is een proces waarin we steeds meer licht ontvangen van de Heilige Geest. Steeds meer begrijpen wat God in zijn woord gezegd heeft. Zodat we ook steeds meer en beter kunnen leven naar zijn welbehagen. En steeds meer veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. Twee belangrijke teksten. Ik ga ze omwille van de tijd even niet opzoeken en citeren voor jullie. Maar voor de ijverige mensen thuis zou je nog even kunnen lezen Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 18. En 1 Johannes 2, vers 27. Dat zijn allebei teksten die praten over het verlichtende en onderwijzende werk van Gods Heilige Geest. Toch zou ik iemand kunnen horen zeggen, ja, oké, de Heilige Geest helpt ons de Bijbel te verstaan, te begrijpen, maar als ik zo om me heen kijk, zie ik dat er toch wel zoveel verschillende interpretaties van de Bijbel zijn. Zoveel kerkstromingen die allemaal denken dat hun zienswijze de ware zienswijze is op de Bijbel. Hoe zit dat nou allemaal? Waarom zijn er zoveel interpretaties? Er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom dat zo is. Ik kan hier een aantal noemen. Nummer 1. Omdat niemand de Bijbel neutraal benadert. Niemand leest de Bijbel zonder een bepaalde lens. Bijvoorbeeld de lens van je opvoeding. Ja, je bent al gevormd in je opvoeding om met een bepaalde lens naar dingen te kijken. Of de lens van de cultuur waarin jij woont. Iemand die in het Westen, in Nederland, het nuchter Nederland is opgegroeid, zal misschien met een andere bril de Bijbel lezen dan iemand die in Oost-Afrika is opgegroeid of in Zuidoost-Azië. Ja, de cultuur waarin we opgegroeid zijn, zorgt dat we met een bepaalde lens ook naar de Bijbel gaan kijken en misschien andere dingen opmerken of net even een andere draai aan een bepaalde tekst geven. Dus we komen niet neutraal naar de Bijbel, maar we komen allemaal met een bepaalde bagage, een bepaalde bril op, meerdere brillen vaak, die ons beeld van wat we hier in de Bijbel lezen allemaal enigszins zullen verdraaien. Ik kom ook met een hart en een verstand dat nog aangetast is door de zondeval. De zondeval heeft elk aspect van ons menselijk leven en bestaan aangetast, inclusief ons verstand. En mijn redeneringscapaciteiten en processen. Dat staat bijvoorbeeld ook in Efeze hoofdstuk 4, hè, dat wij verduisterd waren in ons verstand. En dat moet in een progressieve wijze, in een proces, vanaf de bekering tot en met onze verheerlijking, moet dat weer hersteld worden. Hè? Dus ik kom niet neutraal, ik kom met een bril op, maar ik kom ook met een verstand dat nog gebrekkig is. Dus we komen allemaal met beperkingen, komen we naar Gods woord toe. En met bepaalde brillen op. En dat zal ook zorgen dat we misschien sommige passages net even wat anders lezen. Of sommige nadrukken wat belangrijker vinden dan andere nadrukken. Ook moeten we zeggen ten tweede, Dus ik kom niet, niemand komt neutraal naar de Bijbel, dat is nummer 1. Maar ook, de Bijbel is niet altijd even duidelijk. Dat zouden we misschien wel willen. Maar als we echt een Bijbel moesten hebben die elke vraag die een mens ooit zou kunnen stellen, tot in alle puntjes en details zou beantwoorden, dan hebben we een Bijbel nodig die niet in ons huis past. Dan moet die zo uitgebreid zijn en die moet zoveel interpretaties uitsluiten en eindeloos uitleg geven wat iets betekent. Nou, daar word je moedeloos van. We hebben niet alle puzzelstukjes in hand om de complete puzzel te maken. We hebben genoeg puzzelstukjes om te weten wat we moeten weten, maar de hele puzzel zal pas compleet zijn. Alle kennis zal pas binnen zijn als we bij hem zijn. Dan zullen we hem volledig kennen en niet ten dele, zoals het staat in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Dus ik ben niet neutraal. Niemand is neutraal en niemand is compleet. Niemand is heel als hij naar de Bijbel komt. Nummer 2. De Bijbel is niet altijd volledig duidelijk, maar wel genoegzaam. En nummer 3. Er zijn ook een heleboel stoorzenders in de wereld. De Satan wil niets liever dan allerlei verkeerde interpretaties de wereld in sturen om mensen te verwarren. We lezen dat in de gelijkenis van de zaaier, dat er kleine vogeltjes komen die de zaadjes wegnemen van het verharde pad. En Jezus leert ons daarbij dat de Satan niets liever wil dan het woord van God en het begrijpen van het woord van God wegnemen uit het denken van ongelovige mensen. En hij zit niet stil, maar als een soort stoorzender probeert zoveel mogelijk valse ideeën de wereld in te sturen. Maar er zijn ook valse leraren die helemaal niet toegewijd zijn aan bijvoorbeeld het gezag en de waarachtigheid van de Bijbel. En die alles maar verdraaien naar hun eigen vlees, naar hun eigen begeertes, naar hun eigen verlangens. Of naar de begeertes van de mensen aan wie ze prediken. Denk eens bijvoorbeeld aan het welvaartevangelie. En hoeveel welvaartspredikers eigenlijk een boodschap brengen die aansluiten bij verkeerde begeertes van mensen. Begeertes om rijk te worden. Begeertes om gezond te worden. Begeertes om een makkelijk leven te leiden. Op aardse manieren verrijkt en gezegend te worden. Dat is een boodschap die aansluit bij het vlees. En daar worden ze zelf rijk van, die welvaartspredikers. De welvaartspredikers en de boodschap die ze brengen, de welvaart die ze aanbieden, die krijgen de luisteraars niet, maar die krijgen ze zelf wel. Dat zijn de mensen met de huizen die miljoenen waard zijn en de privévliegtuigen waarmee ze kriskras door de wereld vliegen en de enorme platforms waarop zij hun beroemdheid kunnen strelen. Dus om die redenen denk ik dat er inderdaad zoveel verschillende interpretaties zijn, waardoor mensen misschien af kunnen knappen. Waardoor mensen moedeloos kunnen raken. Maar ik wil dat eigenlijk toch ook een beetje tegenspreken en jullie aanmoedigen. Er is voldoende in de Bijbel wat we wel begrijpen. Iemand heeft wel eens gezegd, ik maak me niet zo druk om de dingen die ik niet begrijp. Ik maak me al druk genoeg om de dingen die ik wel begrijp in de Bijbel. En God heeft ons zoveel wel heel duidelijk gemaakt. En dat is genoeg voor ons. Er zullen altijd wel vragen overblijven. Er zullen altijd wel meerdere mogelijke interpretaties zijn op bepaalde teksten of vragen die we hebben. Maar heel veel weten we wel al. Laten we dat wat we wel begrijpen, laten we dat alvast gaan toepassen in ons leven. En wie weet hoe God ons verder gaat leiden in ons leven, in dat onderwijs waarin hij ons wil vormen. En kneden naar het beeld van God. Zullen we samen afsluiten in gebed. Vader, dank u voor deze avond. Wilt u ons helpen om afhankelijkheid van de Heilige Geest te zoeken? En ook in het lezen en begrijpen van Gods woord. Dat wij steeds dieper mogen ingaan op de kostbare rijkdom die we daarin terugvinden. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u van harte danken dat u vandaag ook erbij was. Ik wens u Gods rijke zegen toe in de komende dagen. Komende zondag is er om 10:30 een online dienst. Ook op ons YouTube-kanaal. Wees van harte welkom. Tot ziens.